Iedereen heeft allerlei soorten ervaringen onder allerlei omstandigheden. Alleen, het punt is, word je duidelijk bewust van al die situaties. In die bewustwording kun je ook steeds duidelijker de aard zien van elke situatie. Dan krijg je langzamerhand ook een duidelijker besef van wat je wel bent en wat je niet bent. En dan ontdek je heel duidelijk, wat je eigenlijk al lang wist, dat je meer jezelf bent wanneer er minder beperkingen en conditioneringen zijn. Hoe minder vormen waarin je vastzit, des te meer voel je jezelf. Voel je je thuis bij jezelf. Voel je je vrij. Alle mensen hebben een besef van vrijheid in zich. Wanneer sociaal-politiek er te weinig vrijheid is, dan krijg je vroeg of laat toch weer een tegenreactie, zodat er meer vrijheid zal ontstaan. Je ziet het overal, in de geschiedenis, steeds weer opnieuw. Overal waar een repressief regime komt, daar komt weer een tegenreactie om dat regime weg te jagen. Mensen hebben allemaal een notie van vrijheid en die zet zich altijd door. Dus ook in het individuele leven, overal waar te veel de dingen vastgezet worden, daar word je, minder bevredigd. Je voelt je onprettiger en er is een drang om weer tot vrijheid te komen. Soms dan is die drang toch wel erg diep weggeduwd, maar die zit er wel tegen. Je vergelijkt je situaties waarin je zo verkeert, al is het maar van één dag. Moet je eens kijken wat voor verschillende situaties je allemaal hebt gehad. Met een verschil in beperking en ruimte. En dan langzamerhand steeds duidelijker de ervaring dat die ruimte er steeds meer kan blijven. De yoga die is ervoor om die condities zo te wijzigen dat je op steeds dieper en subtieler niveau datzelfde proces krijgt. Bewustwording en een stuk bevrijding. Dat zelf zijn, het heeft een dieptestructuur. De meeste mensen in het Westen die zitten toch heel sterk op mentaal niveau. Waarbij ook die afstandelijke blik hoort, de observatie hoort. het vaststellen van de externe objectieve wereld hoort. En daarin zitten natuurlijk ook allerlei conditioneringen. Maar ook op dieper niveau, gevoelsmatig niveau. En vanmorgen nog dieper op die hele diepe lichamelijke niveaus. Die meest diepe conditioneringen in het lichaam. Die betreffen bijvoorbeeld de oriëntatie van boven en beneden. Van ik hier en dat daar. Wat we het ego noemen, dat zijn bepaalde spanningen naar een bepaald centrum waarin we ervaren dat we daarin het meest zelf zijn. Alleen, wanneer we het ego noemen, dan is dat een heel beperkte vorm van zelf zijn. Helemaal gebonden aan die conditionering. Zo heb je dat ik-centrum, dat ego-centrum, van waaruit je de wereld bekijkt. Het egocentrum waarop je alles wat je ervaart betrekt. Het ene wil je wel en het andere wil je niet. Die hele egostructuur, het is ontzettend belangrijk om daar een heel heldere kijk op te krijgen. Wanneer er geen bewustzijn is, dan gaat het op de oude manier door, dat is duidelijk. Wil de verandering mogelijk zijn, dan zal er eerst bewustwording moeten zijn van je eigen situatie, juist op die punten waar je eerst niet bewust was, maar wel vast zat. Zoals het met het marxisme gegaan is in de geschiedenis, dan zeg je nou, dat is helemaal fout gegaan, want alles werd weer vastgezet. Maar principieel was dat natuurlijk ook de inzet van Marx. Bewustwording van je eigen situatie, zodat je duidelijk ziet dat dat niet nodig is met alle ellende van dien. En dan het punt dat het ook mogelijk is om de zaak te bevrijden. Zo heb je dat bij alle emancipatiebewegingen. Eerst bewustwording, dan zien dat er alternatieven zijn. In de yoga ga eens een keer dieper kijken. Want daar zitten de bronnen van de ellende, van het lijden. Wat is daarin de essentie daarvan? Dat is die essentie van die ego-beperking. Dat is de beperking van het zelf zijn. Zodat je een hele beperkte ik-structuur krijgt. Het belangrijkste kenmerk ervan is de dualiteit. Ik hier en het ander daar. Ook intern van ik hier op mentaal niveau, nou en het hart daar is er ook nog. Overal waar zo'n scheiding komt, dan krijg je een conflict. En wanneer je conflict krijgt, dan krijg je lijden. Dus het is heel belangrijk om te zien wat die ik-structuur is. Dus dat is de structuur van ik-wereld. Van je eigen ik-wereld. Die kom je het beste op het spoor wanneer die structuur gaat verdwijnen. Want dan merk je het op. Hé, alles wordt anders. Nou, daar hebben jullie vanmorgen iets van ervaren. Het lopen met ogen dicht. Je bent jezelf vrij van dat lopende lichaam. Dat vrije zelf, dat heeft een heel duidelijk aspect van bewustzijn. Van zelf zijn. Dan is er daar nog het lopen. Die hele ik-gecentreerde structuur die er eerst was, die verdwijnt. En dat stel je zelf vast. Wat verdwijnt er dan? Ga precies kijken. Die ruimtelijke structuur wordt totaal anders. Er blijkt daar geen ik-centrum meer te zijn in het lichaam. Dus dan is er ook niet die scheiding tussen dat ik daar in dat centrum, lichamelijk centrum, en de rest van de wereld. Die scheiding is er niet en dat merk je ook, omdat er geen duidelijke structuur is van punt hier, ik wil daarheen en dit is mijn weg. En de moeite die ik moet doen om die weg af te lopen. Die hele structuur is er niet. Die ruimtelijke structuur, die komt open. En er is geen dualiteit. Dat betekent een hele grote ontspanning. Je hoeft nergens heen. En het onderscheid, het vervalt. Ik hier en dat daar, het vervalt. Want overal is het goed. Namelijk, je bent jezelf. Dat betekent dus ook dat naast het verdwijnen van die ruimtelijke structuur, die dualistische structuur, ook die kwaliteit van zelf zijn niet meer daar geconcentreerd is in zo'n centrum. Met daarbij dan dat het zelf zijn, die kwaliteit van zelf zijn, die neemt zo in de ruimte af. En hoe verder het iets van je afstaat, des te meer wordt dat het andere. Maar die kwaliteit van zelf zijn zit er niet meer daar gelokaliseerd, die is vrijgekomen. En er is nergens een plek waar je niet jezelf bent. Die ruimtelijke structuur van die ik-wereld verdwijnt. Die kwaliteit van zelf zijn komt vrij. De tijd. Nou, wanneer er geen tijd is om ergens naartoe te gaan, omdat het andere er altijd al is, is er ook helemaal geen tijd. Er is beweging, maar er is ook geen beweging. Het handelen, er is een lopen, maar er is ook geen lopen. Stel het vast, het was iets heel simpels. Hou het simpel. Wanneer ik even dat wat meer aanduid, dan is dat alleen maar voor die bewustwording dat je zegt, ja, in dat simpele, nou, inderdaad, daar valt de dualiteit weg. Die conditionering van tijd, ruimte, kwaliteiten, die vallen weg. Het is heel gewoon, heel simpel. En als het zo gewoon is, laat het grappig voortduren. Laat het zomaar bestaan. Gevoelsmatig. Het voelt goed. Het geeft een hele diepe ontspanning. Als dat doorgaat, moet je kijken, het wordt universeel. Dan heb je die sfeer van die oneindige Satchitananda. Zijn bewustzijn gelukzaligheid. Zonder dualiteit. En daarin is ook nog het lopen. Hoe bestaat het? Maar het lopen doorbreekt die oorspronkelijke eenheid toch niet? Dat gaat daarin vanzelf. Nou, je hebt het zelf ervaren. Dus dat moet duidelijk zijn. Dus elke bewering die in een ik-situatie wordt gegeven, ook in de communicatie met andere mensen, moet je misschien voor jezelf doen, niet naar andere mensen toe, hoor, maar elke uitdrukking die kun je ook omkeren. Ik zit hier. Nee, zeg je, ik zit daar. Ik ben groot. Nee, ik ben klein. Ik ben die en die. Nee, ik ben niet die en die. Bij het wegvallen van de gewone standaard indeling en structuur zie je dus dat elke betekenis, die eenduidigheid van betekenis, wegvalt. Het wordt relatief. Het wordt betrekkelijk. Die betrekkelijkheid is dus ook heel iets gewoons wat iedereen eigenlijk best weet. Je kunt het van die kant bekijken en je kunt het van die kant bekijken en het zijn verschillende aspecten. Zodat elk aspect weer betrokken is op het standpunt van de waarnemer. Heel simpel. Ging met een paar leerlingen zo de berg op, 's ochtends vroeg. En er was mooi dauw op de bladeren, mooi van die kristalletjes. Oh, daar prachtig, wat mooi roze, zei de een. Nee, wat prachtig, mooi blauw, zei de een. Hoe kom je erbij? Het is oranje, zei de derde. Ja, die leraar die hoorde dat aan. Die zei, nou moet je nou eens een keer goed kijken, wanneer nou even hier blijft staan. Dit zijn jullie ervaringen wanneer je nou even van plaats gaat verwisselen. Zie je de betrekkelijkheid? We zullen elkaar de kop mee inslaan. Wanneer je vasthoudt aan het standpunt waarop je staat. Maar zie hoe betrekkelijk het is. In de algemene relativiteitstheorie. Nou, het begint ook heel simpel. Ga maar eens kijken wat beweging is. Het begint heel simpel. Gewoon, ga maar kijken wat beweging is. Nou, iedereen die ziet dat wat je beweging noemt, de beweging die je vaststelt, direct afhankelijk is van je eigen standpunt. Wanneer je voor de overweg staat en een trein die gaat langs, moet je eens kijken, die trein die gaat wel heel hard zo van links naar rechts. Iemand die in de trein zit, die zegt, nee hoor, ik zit stil. En ik kan ook nog lopen in de trein. Wat is dan mijn beweging? Nou, alleen de loopbeweging. Maar iemand die buiten staat, die zegt, nee, het is de beweging van de trein plus de loopbeweging. Zo zie je dus dat de wereld waarin je zit afhankelijk van je standpunt is. En dat je daarin een bepaald coördinatiestelsel hebt. Zeg maar x-as, y-as, z-as. En daarin kun je alles een plaats geven. Maar dat dat afhangt dus van de plaats waar je zit, de beweging die je hebt. Perspectief dat je hebt. Die algemene relativiteitstheorie die gaat wel verder. Want die zegt, nou niet alleen die beweging is zo relatief. Want dan moet je nou eens kijken, wanneer nou die trein nou eens een keer nog harder gaat. En die komt in de richting van de lichtsnelheid. Moet eens kijken wat er dan gebeurt. Dan blijkt niet alleen de beweging relatief te zijn. Maar ook de tijd. Bijvoorbeeld, je zit in de trein, laat die eerst maar even stilstaan en je weet dat op 1 kilometer, aan de ene kant, aan de andere kant een kilometer, dan slaat de bliksem in. De flits, die ervaar je links en rechts gelijk. Maar wanneer die trein nou hard gaat naar de ene kant, vooral wanneer die dus heel hard gaat, dan blijkt dus dat, hoewel je van een afstandelijke afstand kunt zeggen, nee, het is alle twee nog steeds een kilometer, dan is intern de ervaring dat die flits waar je naartoe gaat, eerder zichtbaar wordt dan de andere. Wat is dan tegelijkertijd? Het slaat tegelijkertijd in, volgens dat ruime systeem. Nee, in de ervaring is het niet meer tegelijkertijd. Want de tijd die de lichtflits er van de ene kant over doet, die is korter dan de tijd van de andere kant. En het hangt van je beweging af. Dus de tijd hangt af van je beweging. Nou, is het niet helemaal snel, laat hij maar. maar dat is het in principe wel. De tijd hangt af van je beweging. Als je heel hard gaat, dan blijkt dat de tijd heel langzamer gaat.
Nog een keer laten.
Dat de tijd langzamer gaat. En dat de massa groter wordt. Dus ook de massa, dus ook van je lichaam. Wanneer je maar hard genoeg gaat, krijg je steeds meer massa. Dus hele fundamentele dingen die blijken niet eenduidig vast te staan. Maar ze zijn betrekkelijk. Namelijk betrokken op de waarnemer. Want wanneer je een ander standpunt inneemt, wanneer je nog steeds daarvoor de overweg staat. Nou, dan zeg je, oh nee hoor, die inslag links en rechts is precies tegelijkertijd. Maar wanneer je in die trein zit die heel hard gaat, zeg je, oh nee, die flits waar ik naartoe ga, die was er eerder dan die andere flits die me achterop komt. Het is niet tegelijkertijd. De tijd voor me en de tijd achter me, die verschillen. De tijd achter die wordt uitgerekt. De andere tijd die wordt in elkaar gedrukt. Ruimte en tijd. Ruimte wordt in elkaar gedrukt. Ruimte wordt uit elkaar gehaald. Het is betrekkelijk. Fundamenteel betrekkelijk, dus afhankelijk van de waarneming. Het punt van de wetenschappen is dat ze zich niet willen bemoeien met de waarnemer. Alleen voor zover hij dus van invloed is hierop wel natuurlijk. Maar ze gaan zich niet afvragen hoe zit het nou met die waarnemer. Dus ook afgezien van die hoge snelheden. Je bent op het strand, je doet je ogen dicht en het lopen gaat vanzelf. En moest kijken, de tijd die schrompelt ineen. Eerst misschien tot het nu en dan vervluchtigt dat. De tijd is ontzettend betrekkelijk. Afstanden, beweging, ontzettend betrekkelijk. Zo dus ook de afmetingen van je lichaam, de vorm van je lichaam. Je doet even een paar oefeningetjes en je lichaam ziet er heel anders uit. Je doet de proefeningetjes en allerlei delen van het lichaam die vallen weg. Een bepaalde instelling. Oh ja. Ik stond er net als een paaltje. Dat lichaam dat stond daar verticaal. Maar nou is het weg. Misschien met een overgangsfase van een beetje doorzichtig nog. Het blijft nog een tijdje, maar dan is het weg. De betekenis van dit soort ervaringen hangt natuurlijk wel af van de wijze waarop je het interpreteert. Vrijwel iedereen is geneigd om het meer psychologisch te interpreteren. Zeg ja, dat is een beetje een ervaring van dit en een beetje ervaring van dat. En nou komen we weer gewoon in de realiteit en het is weer een materieel lichaam en ik ben weer mijn brein en mijn lichaam. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk niet zo. Wat we werkelijkheid noemen, dat is altijd een ervaren werkelijkheid. En als je ervaring serieus neemt, dan is elke serieuze ervaring geeft een werkelijkheid. Dus die werkelijkheid moet je ook serieus nemen. En niet verpsychologiseren. Want in de psychologie, dan blijf je zitten met een beperkt ik-persoon in een materiële wereld. Die dan gevoelens heeft en een bepaalde rare ervaringen heeft en zo. Je mag niet al te gek zijn, want dan val je buiten de boot. Nee, het gaat niet om die psychologie. Het gaat om de werkelijkheid die je ervaart. En die zul je serieus moeten nemen, want dat is je werkelijkheid waarin je leeft. Dus die ervaren werkelijkheid, die is zoals ze is. En alles wat daar buiten valt, is dus kunstmatig. Dat kun je wel bedenken, maar het is niet je eigen ervaren werkelijkheid.
Je eigen ervaren werkelijkheid kan je ook onbedacht hebben.
Ja, maar dan gaat het erom om daarin steeds kritischer te zijn, ook onder allerlei andere omstandigheden, steeds weer opnieuw gaan zeggen, nee, oh, dit is wel een ervaren werkelijkheid, dat moet ik toch zo nemen zoals het is. Alleen, in de vergelijking zie ik wel dat de ene meer geconditioneerd is dan de andere. En dat is het verdere bewustwordingsproces. Maar eerst zul je toch moeten accepteren wat je ervaring is. Dat is nog helemaal zo. Het slechtste wat je kunt doen, dat is dat te ontkennen. Nee, neem je ervaringswerkelijkheid zoals die zich toont. Nou, die is wonderlijker dan je ooit hebt kunnen bedenken. Nou, dat geeft al aan dat het bedenken niet zo ver gaat als de wereld van je authentieke ervaring. Dus wil je wat meer vrij worden, dan moet je niet in het denken blijven, dan moet je meegaan met je authentieke ervaring. En daarin moet je heel nuchter zijn, je moet veel nuchterder zijn dan de mensen die zeggen, er is alleen maar een materiële wereld en wees nou nuchter, dan zie je dat er een harde werkelijkheid is. Nee, dat is niet nuchter, want je ervaart een andersoortige werkelijkheid. En wanneer je heel helder en nuchter blijft, dan zeg je, dat is mijn werkelijkheid. En dan kan ieder andere wel wat anders beweren, maar het is voor zijn of haar rekening. Ik laat me niet meer een werkelijkheid opleggen. Ga terug naar je eigen authentieke ervaring en moet kijken, die is wonderlijker dan je ooit hebt kunnen denken. Maar dat is wel je ervaren werkelijkheid en de wereld waarin je leeft. Dat is toch de wereld waarin je leeft?
Maar in die werkelijkheid is van het ego staat aan het randje.
Ja.
Of midden in het vuur.
Ja. Nou, dus wanneer dan dat proces doorgaat, dat was dus dat tweede, eerst die ervaringswerkelijkheid serieus nemen. Ten tweede, je hebt allerlei omstandigheden, wanneer je kritisch bent, dan heb je dat onderscheid in een beperktere vorm van waarneming en een ruimere vorm van waarneming, meer en minder geconditioneerd. Dus dan krijg je inderdaad zo'n ontwikkeling van bewustwording, van oh nee, laat ik maar terugkeren naar die authentieke ervaring van mij, waarin minder conditioneringen zitten. En dat proces, dat blijkt door te gaan. En inderdaad, dan kom je natuurlijk heel snel op die rand van die wereld van dat ik centrum, ik-structuur. Ja. En dan moet je vaststellen dat je ervaringswerkelijkheid heel vaak helemaal geen ik heeft. Nou, dat is een mooie vaststelling. Ik zeg, nou, wanneer je dat nou serieus neemt, zeg je, nou, oké, dit is een sfeer waarin heel weinig conditioneringen zitten, veel minder dan wanneer ik in zo'n beperkt ik duik.
Maar dan moet je wel een onderscheid kunnen maken tussen die twee.
Ja, maar wanneer je een klein beetje zelfbewuster wordt, dan is dat heel snel duidelijk. En voor de meeste mensen is dat best duidelijk. Iedereen die heeft een mogelijkheid het onderscheid van, hey, nu zit ik toch een klein beetje meer in een beperkte vorm, met spanning enzovoorts, en even later, hey, die spanning is weg en ik zie veel meer en ik ben veel ruimer bewust. Nou, die verschillen zijn toch duidelijk voor iedereen?
Ja, maar die stap van het een naar de andere werkelijkheid is best lastig.
Nee, maar die dingen die komen voor in het gewone leven, begin daar maar mee. Om dat vast te stellen in het gewone leven, dat die fluctuaties er zijn. En dan stel je vast, hé, hoe zit dat met de conditionering? Ja, natuurlijk. In die grote ruimte zijn veel minder conditioneringen dan wanneer ik op een reactieve manier tegen een ander zit. Met allerlei gevoelens tegenover die andere sta. Nee, dat kan wegvallen en dan is er meer ruimte. En dat zijn hele simpele dingen die iedereen kent. Het punt van yoga is dat je dat serieus neemt en zegt, oké, dan gaan we gewoon die weg eruit. Dat ene punt, dat wil ik nog even op terugkomen, omdat het zo ontzettend belangrijk is. dat je niet moet verpsychologiseren. Want wanneer je met die hele vreemde ervaringen komt, bij anderen, wat doen ze dan? Nou ja, dat zijn wel gekke ervaringen hoor, die je hebt. En meteen is het meer in de psychologie vertrokken, want het zijn alleen maar ervaringen die je hebt als een ik-persoon in een gewone materiële wereld. Nou ja, dit zijn wel hele gekke dingen. Moet je wel oppassen. Dus ook in zo'n discussie van wij zijn ons brein. Ik heb gediscussieerd met Swaap, maar het wil er niet bij hem in dat je die verpsychologisering los zou moeten laten. Dus niet als psychologische ervaringen zou moeten nemen, maar dat er heel andere soorten werkelijkheid zijn waarin we leven. Daar wil hij niet aan. Zegt nee, er is één werkelijkheid. En dan zie je dus ook gewoon het fundamentalisme van zo'n soort wetenschappers.
Ze zijn overigens als crimineel geboren en blijven dat hele leven.
Wat zeg je?
Hij zegt, je kan de hersenstructuur hebben van een crimineel en dan blijft dat hele leven. Alsof er op geen enkele manier iets aan te veranderen is.
Ja, maar zie je wanneer dat dan zo gaat, hè? Kijk eens, jij bent een crimineel en daar is niks aan te veranderen. Wat doe je dan met die persoon die hier staat? Die ga je als object zien en hij blijft en hij zal altijd in zijn leven een crimineel blijven. Zie je dat het zo'n objectivering is, die eigenlijk onmenselijk is? Ja, maar het is onmenselijk. Omdat je altijd het idee hebt van een mens heeft in zijn kern een oneindigheid zitten die niet te pakken valt. En dat is een vrijheid. En ook al zit iemand heel vast in een bepaald systeem van criminaliteit of zoiets, dan nog, dan zeg je, moet je kijken hoe het ook zit, heeft het niet door, maar hij heeft wel die diepte ook van vrijheid in zich. En af en toe, dan zie je inderdaad van, ik zeg, ja, dat is een wonder, dat ineens van iemand die zo duidelijk het stempel draagt van dit of van dat, dat toch ineens er een mogelijkheid bestaat dat het een totale verandering opkrijgt. Comfort. En als je dat dan zwaar voorlegt, dan zeg je, ja, dat kunnen we dan wel verklaren vanuit het brein. Dus dan is het zo'n fundamentalisme, alles wordt daarop betrokken. Dit is het interpretatieschema en iedereen die er buiten valt, die is een afvallige. Gewoon opvolging.
Maar het geeft hem heel veel zekerheid.
Ja, elke fundamentalist zoekt zekerheid.
Ja.
Maar je ziet hoe vals dat is. Jo.
Ja, daarom vroeg ik een tijdje terug. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar ik vond het heel bijzonder. Was een 13-jarige jongen die haalde zijn gymnasie voor. Die was in een televisieprogramma. En in de wereld draait om. En toen werd hem gevraagd van hoe kijk jij nou tegen alles aan? En nou, hij zegt, ik ben zeer geïnteresseerd, zegt hij, in de vijfde dimensie. En dat is een jongen van 13. Maar hoe zie je dat dan? Nou, hij zegt, kijk, de eerste dimensie is een rechte lijn. De tweede dimensie is dus een plat vlak. De derde dimensie is dan de hoogte, dus de ruimte. De vierde dimensie is de tijd. En de vijfde dimensie is het bestaan van een parallele wereld. Zo zegt hij dan. Nou, dan werd het natuurlijk veel ingewikkeld, daar is verder niet over gesproken. Maar dat, ja, een jongen van 13 is, dat hij daar niet komt.
Die kijkt ook even verder dan de 3 plus 1 dimensie.
Ja.
Kijkt hij even verder.
Ja.
Maar die diepte waar ik het over heb, die diepte van zelf zijn, die zou je als een soort vijfde dimensie kunnen beschouwen.
Ja.
En wanneer je daar een klein beetje in thuis raakt, dan zie je dus dat die relatie tussen die vijfde dimensie en die 3 plus 1, dus die 4, dat het een heel aparte is. dat wanneer je daar een klein beetje meer in gaat, dat dan die andere dimensies totaal gaan veranderen. En dat die vijfde dimensie dus niet helemaal afhankelijk is van die vier. Zo zou je het kunnen zien.
Ja, ik had zelf het idee dat het, dat als we kijken naar de vier elementen die in alle culturen zitten, vuur, aarde, lucht en water, en zit daar ook, dus het eten.
Nou ja, dat is weer een ander schema. Het zijn natuurlijk allemaal schema's.
Ja.
Maar je kunt ze gebruiken voor zover ze nuttig zijn. En dan zeg je ja, inderdaad, wanneer die structuur in een bepaalde situatie zo beschreven kan worden. Vier dimensies of vier elementen. Dat is een andere structuur van kwaliteiten. Nou, dat zijn vier kwaliteiten die er zijn. En wanneer je daaraan houdt, dan krijg je dus een bepaalde wetenschap enzovoorts.
Ja.
Maar wanneer dan ineens de vijfde dimensie erbij komt, eten, gaat natuurlijk alles veranderen. Zoals het in het Westen gegaan is, want oorspronkelijk in de oude cultuur, dan was er natuurlijk altijd wel die eten. In oude Indiaanse denken, daar is die eter het meest fijne kwaliteit, fijne substantie. De Akasha. Maar dan zie je dus, en het was in de middeleeuwen ook nog zo, in het Westen. Hier is ook nog de eter. En toen kreeg je een hele discussie, een heel wetenschappelijk gevecht. En dat heeft ertoe geleid dat die eter helemaal verdwenen is uit het denken van het Westen. En dat heeft te maken met het feit dat die eter nou ja, niet door instrumenten aangetoond kon worden. En wanneer je het kunt aantonen en het is ook niet nodig, dan wordt die geschikt. Maar eerst zijn natuurlijk elementen zoals we dat ook nog steeds gebruiken, hoor, het woord. We zijn in ons element. Dus dat is een kwaliteit van onze bestaanswereld. En dan zie je dus aan het eind van het middeleeuwen dat dus dat existentiële element, dus van jezelf zijn, dat steeds meer eruit wordt gehaald. En dan zeg je, ja, dan ontstaat de wetenschap. Want je gaat het objectiveren. En dan hou je nog wel steeds eerst die elementen, maar ja goed, dan gaan ze het opdelen en dan krijg je op een gegeven moment het hele periodiek systeem. De hele scheikunde. Maar dat is dus in een heel langzaam proces gegaan, waarin steeds meer die kwaliteit van ik ben daarin betrokken, dus de zelfzijn kwaliteit, eruit gehaald werd. Maar meteen krijg je dus dat die ontwikkeling van die wetenschap gaat in de richting van abstractie, idealisering, weg van de ervaren werkelijkheid. En dat heb je met alle begrippen. Begrip energie, precies hetzelfde. Eerst is het een kwaliteit van je bestaanswereld, energie. En langzamerhand dan wordt dat eruit gehaald. Er blijft nog even iets over als een soort levenskracht. Maar ja, dat kun je ook niet vinden wanneer je gaat snijden. Dus eruit. Nee, in die zin dus te zeggen, nee, hoe waardevol dat. Het is ook waardevol om dit te doen. Maar je hebt meteen dus heel duidelijke grenzen gesteld waarbinnen je wetenschap gaat bedrijven. Heel duidelijke grenzen. Namelijk, het is een wereld waarin die zelfervaring niet speelt. Want die wil je eruit hebben, je wilt objectief zijn. En goed, dat op zich is niet erg wanneer je maar die grenzen in de gaten houdt. En dan moet je niet de taal van binnen de wetenschap en van het gewone leven door elkaar gaan halen. En dat is de onzin van zo'n titel van wij zijn ons brein. Het brein hoort bij de wetenschap als objectief geheel. En wij wordt dan daarmee in verband gebracht. En zelfs er nog aan gelijk gesteld. Nou, dat is toch je reinste onzin? Ook linguistisch hoor, betreffende de semantiek, gewoon de betekenis van de woorden. Dan zeg je, ja, die man die kraamt wat uit, wat totale onzin is. Dat andere waar je ook weer de wetenschappen bij wil betrekken, dat kun je best achterwege laten. Maar gewoon het wijzen op die ervaringen is op zich natuurlijk heel belangrijk. Want die ervaringen die waren er en het waren authentieke ervaringen en die moet je serieus nemen.
Nou, waar ik een vraag stel. Die heeft over van, je moet de waarheid, of wat je ervaart, moet je serieus nemen.
Ja.
Het kan een heel beperkte ervaring zijn.
Ja.
Aan de andere kant refereer je continu aan dat hogere en ruimere.
Ja.
Ontspanning. Hoe maak je dan die overgang van die benauwdheid, zonder de zaak te ontkennen, naar dat hogere bewustzijn?
Ja, ik heb het net eigenlijk ook in antwoord op van die buurman gezet. Namelijk dat je allerlei situaties van jezelf ervaart. Dus je hebt bijvoorbeeld een hele benauwde situatie met een benauwd gevoel.
Ja.
Maar even later, dan is er meer ruimte. Je zegt, hé, moet kijken, ik voel me goed.
Dat heb ik gehoord hoor.
Nee, maar wanneer je dat alle twee hebt, dan zeg je, hé, blijkbaar was het eerst zo, dat moet ik accepteren.
Ja.
En even later is het zo, moet ik ook accepteren. En blijkbaar zijn dat verschillende mogelijkheden van mezelf. Ja?
Ja, we kunnen dus niet iets doen om van die ene kant naar de andere.
Nee, maar alleen al het leven geeft al die mogelijkheden.
Okay.
En je kunt er iets doen, want we doen even wat oefeningetjes en dan heb je weer een hele andere sfeer.
Okay.
Hoe dan ook, je hebt steeds weer verschillende typen van werelden, ik-situaties. En wanneer je even aan het eind van de dag dat nog eens een keer even de revue laat zitten, dan zeg je, nou, ik wist niet dat ik het in me had, maar het is nogal wat. Allemaal verschillende vormen. Verschillende ervaringswerelden. Nou, wanneer je dat gaat zien, dan ga je opnieuw weer gaan kijken van, hé, waar was ik meer mezelf dan in andere situaties? Ja, dan kom je automatisch toch in die beweging terecht van bewustwording en van ontwikkeling. Oh ja, natuurlijk. En dan zeg ik, nou, wanneer je dat systematisch doet en ook die goede richting, want dat je krijgt het gevoel van een goede richting. Nou, wanneer je dan zegt, dat neem ik serieus en die kant moet het uitgaan, nou, dat is yoga.
Dan begrijp ik wat je bedoelt.
Ja.
Kan het ook zo zijn dat een ander je helpt?
Natuurlijk.
Om te zetten.
Natuurlijk. Natuurlijk. Dat gebeurt ook voortdurend.
Maar welke maat neem je dan zo, waar was ik nou meer aan mezelf?
Dat is iets wat direct duidelijk is. Wanneer je in een hele drukke werksfeer zit, allemaal telefoontjes en dan die weer en dan die weer enzovoort. Aan het eind van de dag zeg je, nou, ik ben gewoon geleefd. En dan kom ik thuis, ja, nou ben ik gelukkig weer meer mezelf. Is toch duidelijk?
Dan is meer jezelf meer rustig.
Nou, dat heeft wel te maken met een stuk rust, blijkbaar. Maar je stelt het gewoon wel vast. Het is gewoon een vaststellen. Direct moet dingen duidelijk zijn, want wanneer je erover na gaat denken, dan maakt het complex. Dan haal je andere dingen erbij. Nee, in de situatie zelf is het meteen duidelijk. Dit is een ruimere situatie. Hier ben ik meer mezelf dan in dat andere beperkte situatie.
Als ik naar situaties kijk, dan kan ik me meer gevangen voelen of... Ja, vrede en vrede.
Nou, wat hoort nou meer bij je?
Ja, ik zeg dat de tweede voelt prettiger aan.
Nou.
Ja, dat is gewoon prettiger.
Ja, nou dan zeg je nou, hier ben ik toch meer mijzelf. dan in het andere waarin ik me gevangen voelde. Want daar waren allerlei beperkingen die nu er niet meer zijn.
Ja.
Dus het zelf komt meer tot zijn recht in die vrije toestand. Nou, dat. En dat zie je toch meteen.
Ja, ik merk het heel snel bij mezelf of het goed voelt of dat het rot voelt. En dan krijg ik die buikpijn of je hoofdpijn of je ergert je ergens aan. En dan weet je al, er klopt iets niet.
Nee.
Of er is iets gebeurd wat niet klopt.
Nee. En wanneer je dan langzamerhand weet hoe je van het een naar het andere gaat, door een klein beetje andere instelling, nou, dan doe je dat natuurlijk. Nou,
dat is gewoon dat.
Maar ik denk natuurlijk niet. Nou, dat is nou het punt dat je onder die omstandigheden ook duidelijker gaat zien wat je zelf bent. Dat je dus niet daar je identiteit houdt in dat wat je lichaam noemt. En dan nog eens een keer onder die speciale omstandigheden.
Maar dat is natuurlijk de oefening.
Dat is de oefening. Ja.
Maar je bent dan wel zo bezig met het anders. Het is heel pijnlijk. Dus je hebt ook een hele opening naar al die algemeen.
Ja, maar zie dat die gevoelsmatige spanning die daarin zit, toch hoort weer bij dat oudere vorm van jezelf zijn, het ego.
Dat ze daarmee dan iets erg
vinden. Dan vind je dat gewoon erg, omdat je zelf dan die spanning, die pijn voelt enzovoorts.
Ja.
Terwijl je ook die ervaring hebt, nee, in dit zelfzijn ben ik vrij en is dat andere heel betrekkelijk. En nou, dat er inderdaad onderdelen wegvallen of zelfs het hele lichaam wegvalt, dat is geen ramp. En dat geldt dus ook voor gehandicapten zelf. Gehandicapten zelf, wanneer de meeste gehandicapten, die in het begin is, die overgang is natuurlijk voor heel veel mensen erg moeilijk. Maar op een gegeven ogenblik, dan is dat hun standaard situatie waarin ze zichzelf goed kunnen voelen. En wanneer andere mensen dan zeggen, oh wat erg hè, jij mist een arm, oh wat erg hè. Dan, ik heb het wel eens een keer gezien hoor, die vent zei, zo de miet erop. Ja, natuurlijk. Waarom kan hij dat zeggen? Omdat ze zelf zijn heel is. En wanneer anderen willen vastpinnen op dat lichaam, op die situatie, dan is dat weer onmenselijk. Precies, precies. Je eigen angsten projecteer je op die ander. Nee, zie je, dus dat ook weer scherp hoor. Het gaat om dat ruime zelf zijn en het andere. Je ziet het, oh ja, blijkbaar kan dat en het is ook geen ramp. Dit zelf zijn is altijd compleet.
Maar wordt er juist met heel veel problemen geprojecteerd. Ik denk dat het ontzettend is.
Ja.
Dat
ja, maar dus de grootste ellende ontstaat daardoor. Ook heel praktisch hoor. Wanneer mensen op de beursvloer niet dat doen, moet je kijken, dan komt er ook geen recessie. Want economie is psychologie.
Ze zijn wel ellende, ja. Bij het maken van belangrijke beslissingen, dan lijkt het of de situatie complexer wordt, waardoor bepaalde spanning op het proces van de beslissing nemen.
Ja, heel goed.
Kun je daar misschien iets over zeggen, hoe je bij het nemen van wat grotere beslissingen, we doen nu die oefeningen, ja. Er zijn geen consequenties aan verbonden.
Als je het serieus neemt wil.
Als je naar dat beeldje zand vanochtend, kan dat even ongemakkelijk zijn. Dan een verkeerde baan, partner, huis, financieel, emotioneel nemen. Die kan veel verder grotere gevolgen hebben. En
vraagt dan ook meer denken en dan soms.
Ja. Nee, maar wanneer je die ervaring hebt. Nou, oké, dat is de ervaring. Ten tweede, je hebt ook de ervaring zoals vanmorgen, dat er een grote ruimte is. En dat die, laat maar zeggen, wereldse situatie heel betrekkelijk wordt. Wanneer je nou een klein beetje meer in die sfeer kunt blijven, en toch gaat het leven door, wanneer je in die sfeer kunt blijven, dan krijg je heel duidelijk dat die situatie die je eerst op die oude, moeilijke, complexe manier ging ervaren, minder complex en moeilijk wordt. In die nieuwe situatie is het dus een hele nieuwe sfeer van bestaanswerkelijkheid. Waarin er niet meer zo'n duidelijk ik-centrum is van waaruit je alles wilt doen en keuzes wilt maken. Bepaald dus ook door een identiteit. Dus die hele structuur waar we het over hadden, die is min of meer opgelost. Hoe meer die oplost, des te minder is een persoon die keuzes zou moeten maken. Er is wel een grote helderheid. Er is wel een grote helderheid die niet meer in een ik gecentreerd zit. Die een ik-belang heeft. Er is een veel ruimere blik. Minder dus vanuit zo'n ik-centrum. Wanneer dan die situatie doorgaat, ja. De ervaring is dat in die ruimere sfeer meteen duidelijk wordt, nou ja, laat het zomaar op deze manier gebeuren. Dat is momentaan, dat is geen keuze, want er is geen persoon die een keuze maakt. Want dan heb je te maken met die locatie van die ik, die verschillende wegen kan gaan enzovoorts. Nee, die oude structuur die is min of meer verdwenen. En er komt een veel grotere ruimte, die veel minder dualistisch is, die geen ik-centrum heeft. En daarin worden de zaken meteen duidelijk wanneer je even blijft in die helderheid. Oh ja, laat het zomaar lopen. De kwaliteit van dat, oh, laat het zomaar gaan, in deze richting, die is dus niet bepaald door een ik-belang. Is niet bepaald door ik-belang, in positieve zin wel. Nou, dat het gaat in de sfeer van goedheid, van liefde. Je bent ook die andere.
Dus neem je in die situatie altijd de goede beslissing?
Dat is dus weer achteraf gezegd op persoonlijk niveau. Wat er gebeurt is dat het duidelijk is, het gebeurt eigenlijk vanzelf. De helderheid die laat meteen zien, oh nou, nee, natuurlijk zomaar. En je ziet dan ook het verschil wanneer het vanuit ik-positie een keuze wordt gemaakt. Dan kan er niet anders dan ook een ik-belang bij zitten en dat geeft een extra leiding op die andere. Vanuit het ruime niveau, natuurlijk, het wil niet zeggen dat iedereen direct even gelukkig is. Nee, in het grote geheel, moet je kijken wat er allemaal gebeurt. Vooral weer vanuit ikjes is er natuurlijk altijd iets wat niet klopt en wat minder leuk is. Maar wanneer je wel die ruimte hebt en het kan meer dus in het algemeen heel duidelijk zijn, dan is dat wel de beste wijze waarop het verder kan gaan. De beste wijze.
Als er twee mensen samen voor zo'n beslissing staan, bijvoorbeeld heel banaal, ze moeten een bankstel kopen en gaat over de kleur.
Ja.
En dan staan ze er allebei voor. Dat ze allebei helder zijn. En ja. Toch allebei. Eén wil de groene en de andere wil de gele.
Ja. Nou, dan heb je dus een hele. Je spreekt nu over persoontjes. Die inderdaad alle twee een mening hebben. En een achtergrond hebben. En daarom komen ze tot verschillende keuzes. Ik wil groen en de andere gele.
Nee, ze zijn helder.
En wanneer ze helder zijn. Nou, dan is dat allemaal zo betrekkelijk.
Ja, dat is er niks uit.
Dat doet het er niet toe.
En dan doet het er principieel niet toe. In de praktijk zal het de beste keer zijn. Nou ja, goed, we hebben kleuren geel gekozen. En dat was mijn keuze van gordijnen. Nou mag jij kiezen. Bijvoorbeeld. Maar dan is het allemaal niet zwaar, toch? Dan is het allemaal niet zwaar.
Het is toch wel plat.
Nee. Meestal is de een iets helderder dan de ander.
Misschien jij dat denk ik.
Ja. Nee, maar zie het verschil. Dat wanneer je er helemaal in zit als persoontje, dat alles ontzettend zwaar is. En wanneer je een klein beetje meer die ruimte ervaren is, dat alles veel lichter wordt. En dat het dan ook veel helderder is van, oh, zo moet het maar gaan, want het is gewoon voor iedereen het beste. Dat is het enige. Dus altijd wanneer er een probleem is, niet op dat niveau blijven rommelen. Nee, ga zeggen, hé, blijkbaar zit ik te veel weer op een ik-positie. Even los, even vrij.
Ja, dat kan ik voor mezelf al. Je zit heel vaak tegenover een echtpaar, dat zijn een opdrachtgevers. En die zitten allebei in een ik-positie. Ik vind moeilijk zeggen, kom je even uit je ik-positie, word even helder.
Nou, niet op die wijze. Maar wanneer je die situatie bijvoorbeeld, je neemt ze dan even mee, bijvoorbeeld naar die plek waar dan iets gebouwd moet worden of zoiets, dat je even de omstandigheden anders maakt, dan zitten ze ook misschien eventjes in een iets andere ruimte, zodat het wel weer...
Ja, dat is best meestal wel de oplossing. Ja. Maar dan moet er wel iemand zijn ikje los willen laten.
Nou, dat ben jij dan. Die dan
zegt... Ja, daar ben je los van.
Nee, maar
ja, het
principe is toch dan duidelijk. Wanneer, en dat geldt voor elke bemiddeling. Elke bemiddeling. Ook tegenwoordig, je hebt allemaal van die, hoe heet dat, die mediators. Ja, dat is nodig. Waarom? Omdat er zoveel conflicten zijn, omdat er overal scheidingen zijn. Waar gaat het bij die mediator alleen maar even om? Niet om te bemiddelen op dat niveau. Nee, de goede mediator die zorgt dat het hele niveau wordt opgetild en dan is die scheiding er niet meer. Steeds gaat het om hetzelfde principe. Hè? Als je nou een goede psychiater wilt worden, of een goede mediator wilt worden, of een goede architect wilt worden, enzovoort. Continu, voor iedereen geldt het van nee, wanneer het goed zal moeten gaan, dat betekent dat ik even los moet komen van dat niveau van die dualiteit. Nee, je zult zelf ervaren hebben of je zult zelf ervaren wanneer je deze weg serieus bewandelt. Dus ook vanuit een heel beperkte persoonlijke positie. Dat je gewoon in de praktijk die bevestiging krijgt. Wanneer je dit werkelijk doet, zegt dan nou, even kijken, steeds maar weer terug naar het meest ruime niveau dat voor je haalbaar is. En dat van daaruit het leven gewoon doorgaat. Ik heb al gezegd, dat wil niet zeggen dat iedereen dan direct gelukkig wordt. Want je hebt natuurlijk in het grote geheel toch allerlei structuren zitten die wrijving geven enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. Maar wanneer je voor jezelf steeds weer opnieuw, steeds weer die terugkeer hebt naar die openheid, zegt hoe het verder ook gaat, en ook al betekent dat nogal grote veranderingen in je leven en in het leven van andere mensen, wanneer je daarin helder bent en eerlijk bent en zuiver bent, dan zie je gewoon, dit is goed. Dit is goed. Op een andere wijze is het ook duidelijk. Hoe minder eigenbelang erin zit, des te beter zal het gaan. Maar in de praktijk, daar zie je het steeds weer opnieuw. Hey, wanneer je eventjes weer terugkeert tot je authentieke zelf zijn. Op dat hogere niveau waarin je niet vastzit aan dat eigenbelang, aan het ik-centrum. Zeg ja, dat voelt direct heel goed aan. Zeg ja, dit is het belangrijkste. En wanneer deze weg gevolgd wordt, dan zal het ook verder op de beste wijze gaan. Ook in het gewone leven. Dus die zuiverheid, die eerlijkheid. Die duidelijk wordt in die bewustzijnshelderheid. Maar het is mooi hoor, die belangrijke dingen die zul je overal herkennen. Bijvoorbeeld, voor welke politicus heb je nog het meeste respect? Nou, die zuiver is, die eerlijk is, die een beetje losgekomen is van het ik-belang en groepsbelang. Dat is duidelijk.
Tegenwoordig allemaal een bepaalde visie, althans dat zeggen ze. Dus ze zitten allemaal in een bepaald stramien.
Ja, goed, afgezien dan van zijn uitgangspunt. Voor welke politicus heb je dan het meest respect? Nou, dat is toch degene die inderdaad op die wijze authentiek is en niet alleen maar er is voor zijn eigen belang of groepsbelang. In onze tijd, het mooiste voorbeeld, Mandela. Zeg je nou, niemand had ooit gedacht dat er op deze wijze een eind aan die apartheid zou komen. Dat zou gaan met heel veel strijd en ellende. Maar dan ineens, Mandela die er bovenuit komt. En dat was de basis waarop het heel zachtjes. Want het ene stelsel naar het andere stelsel van overgaan, apart het weg. Nee, maar herken het, je weet waar het om gaat. Had je iets, Tom?
Om
het niet
goed verstaan,
Nou, het ging erom dat je heel duidelijk die criteria ziet. Welke juist het goede in zich hebben. Daarom vroeg ik, voor welke politicus heb je nou het meeste respect? Welke politicus heb je nou het minste respect?
En vind je dat toch nog?
Wat zeg je?
Vind je dat toch nog zien dat ook die persoon vanzelf heeft?
Hè? Ja, natuurlijk.
Dan kun je niet diezelfde
natuurlijk, maken. Maar het is juist dat verschil tussen wat die andere werkelijk is en het masker wat hij voor zich heeft. En,
niet accepteren, wel.
Nee, natuurlijk als persoon natuurlijk accepteer je, maar gewoon als politicus zie je gewoon. Dat hij daar de zaak zit te belazeren.
Ja,
En dan zeg je nou nee, dat voor zo iemand heb je toch geen respect? Als politicus?
Nee, niet als politicus.
Zijn ze de herkenning van de lichaamstaal?
Nee, het gaat alleen even om datgene wat ik zei. In hoeverre herken je dat iemand gewoon eerlijk is ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van anderen, in datgene wat hij dan zegt of doet enzovoorts. Is dat inderdaad iets vanuit een heel beperkt standpunt waar eigenbelangen zitten, of staat het op een heel ander niveau waarop het algemeen belang voorop staat? En dan zeg je ook, ja, wat we een groot staatsman noemen, die staat boven de partijen. Ja, zo wordt het gezegd. En iedereen die heeft daar een feeling voor. Hé, dat is een groot staatsman. Ja, oké, prachtig. Maar ga kijken wat voor criteria je daarvoor aanlegt. Nou, dat zijn deze criteria. Nou, past die op jezelf toe. Een groot staatsman in je eigen rijk. Dus ook in dit soort praktische zaken, het gaat steeds weer om, wat is je authentieke ervaring? Oh ja, dit, daar gaat het blijkbaar om. Neem het serieus. Zodat dat de kans krijgt om open te bloeien. Iedereen die heeft er weet van, maar er zijn maar weinigen die het serieus nemen. Ja, maar dan vooral dus die authentieke ervaringen die te maken hebben met een herkenning van dat ruime zelf zijn. Non-dualiteit. Bijvoorbeeld wanneer je dat herkent, ik heb nou politici genoemd, maar je kan ook anderen noemen. Je weet, dit is ineens dat ik dat zie en dat zit niet goed. Waarom niet? Omdat je een andere notie hebt van wat wel goed is. En die ervaring van, authentieke ervaring van die goedheid. Ja, wat is dat? Oh ja, dat. Dat heeft dit in zich. Dat betekent dat er een ruimer niveau is. Ja, dat. Neem dat serieus.
Dan blijf je ook jezelf herkennen.
En dan blijf je jezelf, je blijft jezelf herkennen, je blijft de ander als zelf zijn herkennen.
Maar dan moet je wel helder zijn, op dat moment.
Dat zeg ik al 10.000 keer.
Ja. Nee, maar als je niet helder bent, dat kan niet.
Nee, het is goed dat je dat zegt. Maar je moet het zelf ook zo herkennen.
Want als je niet herkent, is het dan je helder.
Ja. Nee, ik heb dat vaker gehad hoor. Iemand die ook al een hele tijd zo wel meedraaide. Oh, je moet helder zijn. En ineens valt het kwartje.
Ja, beter.
Ja, prachtig. Beter laat dan nooit.
Ik ben wel wat helder.
Nee, maar wanneer je dat werkelijk doorbreekt. Daar gaat het om.
De helderheid is ook een gevolg van het feit dat je boven dingen gaat staan.
Ja, dat zijn verschillende aspecten daarvan, hè. Ze gaan samen.
Ja, het is een soort automatisme van het ontstaan van helderheid. Door de point of view die ik neem.
Ja, dus het is in de beoefening is het natuurlijk heel goed om dat even uit elkaar te halen en zeggen, nou moet je kijken, je kunt letterlijk zo een klein beetje naar boven gaan en de wereld van een afstand bekijken. Bijvoorbeeld op de maan gaan staan en je kijkt terug. Dat kun je dus als oefening doen en het is ook een hele goede oefening, omdat je eventjes die afstand creëert in de blik die ineens een heel andere wereld laat zien. Oh ja, daar krioelen die miljarden mensen en iedereen denkt dat het centrum van de wereld is. En dat het belangrijkste van de hele wereld is. Je ziet die wereld, je ziet jezelf daarin lopen. Wat voor midden bedoel je? Daar zou ik er niet over denken.
Je noemt het een paar keer eerder dan. Maar nu niet vandaag goed, maar eerder dan.
Ja, maar natuurlijk, wanneer we praten, dan heb je toch ergens een bepaalde structuur die als uitgangspunt neemt om daar iets te laten zien. En soms dan is het nuttig om op het midden te wijzen, maar nu ging het er even niet om. Er ging veel meer even om deze algemene verticale beweging van het overgaan van een beperkte situatie naar een ruimere situatie en een onbeperkte situatie. Dat je altijd al weet hebt van die onbeperkte situatie, in ieder geval van die ruimere situaties. En dat iedereen dat ook op een hele goede wijze waardeert. Waardeert als belangrijk en goed. Wanneer je dat doet, zeg ik, neem dat serieus en laat dan die beweging doorgaan. En dat het niet alleen een psychologische kwestie is, maar dat het werkelijk een kwestie is van verandering van je eigen zijnswijze. Zo ervaar je dat. Dat is een totale verandering.